Op het moment dat ik werd benaderd door de EO, was naar aanleiding van een krantenartikel van mijn werk, heb ik ook heel goed over nagedacht. Van wat wil ik eigenlijk brengen met dit verhaal? Is het alleen mijn verhaal of wil ik ook kijk ik naar het grotere plaatje?
Mag ik bij je aankloppen? Een podcast van de Stadskerk, waarin Klaas-Jan Terveen en Dennis de Valk iemand uitnodigen om een inkijkje te geven in de arena van het alledaagse leven. En wat vinden wij het leuk dat je weer bent ingeschakeld op onze mooie podcast Mag ik bij je aankloppen, te zien op YouTube, te beluisteren via Spotify. Hoe je ook luistert, waar je ook luistert, wanneer je ook luistert. Van harte welkom bij aflevering 81 alweer. Naast mij mijn zeer gewaardeerde vriend Dennis. Oh,
wat lief.
En ikzelf ben Klaas-Jan. Of wie dat nog niet wist.
Dat vraag ik me af of er mensen zijn die dat nog niet weten. Maar het kan, hè?
Ja.
Dan kunnen mensen natuurlijk speciaal deze aflevering kijken of luisteren. Omdat ze deze hebben doorgestuurd gekregen. Ja. Vanwege de gast. Dat kan natuurlijk.
Mocht je nou voor het eerst kijken naar deze aflevering, laat dan de collecte vooral aan je voorbij gaan.
Ja, maar die houden we niet.
Gaan wij kijken wie we aan de andere kant van de tafel hebben zitten.
Rondje rond de tafel met Dennis, Klaas-Jan en
Carissa Huizinga. Ik ben 43 ondertussen en ik ben moeder van 2 kinderen. En als baan werk ik bij het Overweeghuis als vrijwilligerscoördinator.
Wauw, wat een ontzettend bijzonder dat je er bent.
Ja, dankjewel.
Wij hebben elkaar al een keer eerder ontmoet. Jij hebt haar vanavond voor het eerst ontmoet. Maar het belooft een heel interessant gesprek te worden.
Ja, want
Dat weet jij natuurlijk al, hè?
Dat weet ik al inderdaad. We gaan een minuutje of 30 à 35 waarschijnlijk gaan we praten. Ja, dat doen we hier over jouw leven. Wat heb je meegemaakt? Mm-hmm. Wat is de rol van de kerk daarin geweest? Wat is de rol van God daarin geweest? En zo gaan wij straks rustig met jou wandelen we het gesprek in.
Ja.
Maar dat doen we niet voordat we de vraag van de week op tafel hebben gelegd. En ook Dennis en ik die hebben beantwoord.
Ik wist het direct, jij ook?
Jij vindt dat altijd heel erg moeilijk om dan iets te bedenken.
Ja.
De vraag van de week is, ben ik hem natuurlijk weer even kwijt. Oh ja.
Wat is de grappigste fout die je ooit op je werk of op school hebt gemaakt?
Ja, ik had wel wat.
Ja.
Ik heb een tijdje voor de Nederlandse spoorwegen gewerkt. Ik heb daar onder andere het social media beleid heb ik daar opgezet. En ik heb ook een paar jaar zelf achter de toetsen gezeten. En dan moest ik op Twitter de vragen van de reizigers beantwoorden.
Ja.
En ik heb 1 keer de fout gemaakt door, volgens mij stond er een koe op het spoor. En toen heb ik volgens mij in mijn beantwoording heb ik de Partij voor de Dieren heb ik daarin betrokken. En dat vonden ze op het hoofdkantoor bij de NS niet zo heel fijn. Want je mag politiek, mag je natuurlijk niet met een semi-staatsoverheidsbedrijf. Dat mag je natuurlijk niet combineren.
Was het toen ook direct einde oefening? Of
nee, maar ze waren wel behoorlijk. Terwijl ondertussen de planten uit elkaar valt. Ze waren wel behoorlijk verbolgen. Ja, ik vond het ontzettend grappig om bij zoiets dat te doen. Maar
dat werd ook goed gelezen.
Ja. Het werd niet heel gewaardeerd.
Nee. Nou, mijn grappigste fout. Ja, dit is echt by far de grappigste fout.
Ja, het is ontzettend om te lachen dit.
Nee, helemaal niet. Maar in de middelbare of op de middelbare school had ik een heel belangrijk tentamen. En ik had niet heel goed geleerd. Dus ik dacht, weet je, we hadden een vrij klein lokaaltje. En ik zat er een beetje zo geschakeld. En ik dacht, oh, best goed zicht daar rechts. Maar ik schoof steeds verder naar rechts. Totdat ik in één keer controleur achter me had en die zei, die pakte me nog net niet bij mijn kraag. Maar ik werd wel gesommeerd.
Was het ook eindexamen?
Het lokaal, wel in het eindexamenjaar. Dus ik moest bij de decaan komen. En ik weet niet eens of mijn ouders het ooit hebben gehoord bij deze. Ik kreeg een stevige reprimande en een 1.0 op mijn cijferlijst. Maar
van geleerd.
Met vlag en wimpel geslaagd.
Kijk, dat bedoel
ook
ik.
Dat weten mijn ouders dat dat niet zo is, maar dat zeg ik hier gewoon dat het zo is.
Ik heb de middelbare school die is afgemaakt, joh.
Dus kinderen, als je luistert, als je afkijkt, doe het goed.
Zorg dat je niet gepakt wordt. Oké. En jij? Carissa, jij hebt die vraag ook beantwoord. Ja, ja. Wij weten het al, maar misschien kun je het voor de mensen die luisteren en kijken nog even.
Dit is wel bij far het leukste verhaal van alle drie.
Absoluut.
Ja, vast. Ik werkte denk ik zo'n 15 jaar geleden als ambtenaar bij een gemeente. En daar was ik onder andere verantwoordelijk voor de uitgave van paspoorten. En heel toevallig hadden we die dag onze manager ook nog op bezoek.
Oh.
Misschien dat dat ook wel een beetje heeft bijgedragen.
Ja.
En zij zat back-office en ik was gewoon mijn werk aan het doen. En op een gegeven moment kwam die klant haar paspoort ophalen, haar nieuwe paspoort. En nou ben je waarschijnlijk wel bekend dat als jij je paspoort ophaalt, dat je ook de keuze krijgt om eventueel je oude te behouden.
Ja.
Maar dan moet die wel vernietigd worden. En dat doe je door middel van 3 goede gaten erin, op hele strategische plekken. En daar had ik een speciale handelswijze voor, alleen blijkbaar deze keer niet.
Nee.
En toen heb ik gewoon katsboom gaten door haar nieuwe paspoort doorheen gejast. En ik had het ook gelijk door op het moment dat ik klaar was. En ik keek ook naar haar nieuwe en naar haar oude en ik dacht, oeps. Toen ben ik eerst back-office gegaan.
Kniepen.
Beetje
lijm erover.
Ja. Ik was ook heel blij dat het een rustig, schattig oud vrouwtje was die hooguit licht geïrriteerd was, maar het wel begreep. We hebben met spoed een nieuwe kunnen aanbieden op onze kosten. Gelukkig niet die van mezelf. Maar dat was best wel een behoorlijke blunder eigenlijk. Die heb ik ook maar gelukkig 1 keer gemaakt. En nooit meer. Ja.
Ik kan me wel echt voorstellen dat dan de aarde een beetje onder je voeten wegzakt.
Ja, het liefst ga je gelijk naar huis. Ja. En
ik stop ermee.
Ja, nee, het was echt. Het was wel een beetje knullig. Ja. Ja.
Maar het is goed gekomen.
Het is goed gekomen.
Eind goed al goed.
Ja, ik ben niet over de toonbank getrokken.
Gelukkig was de oud vrouwtje. Ja, die man die de volgende dag op vakantie moest of zo.
Nou, nee. Als ik bepaalde andere klanten had gehad, dan was het misschien minder grappig afgelopen. Ja.
Ik kan me goed voorstellen.
Ja. Ja, en toch, als we een beetje terugkijken op jouw leven. En ik heb wat voorinformatie, want...
Zo, wat voorinformatie?
Is dit niet het ergste wat je hebt meegemaakt in je leven?
Nee, dat sowieso niet.
En waarom zeg ik dat? Ik heb vanmiddag voor de uitzending heb ik even gekeken naar de aflevering De Verandering van afgelopen november.
Mm-hmm.
Waarin jij de hoofdrol had, om het zo maar even te zeggen. Je hebt jouw verhaal verteld bij dat televisieprogramma van de EO.
Ja.
Is niet de reden waarom wij jou uitgenodigd hebben. Want zoals iedereen ondertussen weet, iedereen in deze gemeente komt een keer aan bod. En nu ben jij het. Maar goed, we kunnen daar natuurlijk niet helemaal omheen. Als ik zeg dat de afgelopen pakweg 43 jaar roerig zijn geweest, dan zeg ik niet zoveel geks, hè?
Nee, dan hou je het nog heel bescheiden. Mm. Ja, klopt. Ja.
Zouden we eens kunnen beginnen bij het begin? Kun je eens uitleggen hoe jouw leven begon?
Mijn leven begon bij de conceptie eigenlijk al heel heftig. Ik ben tot stand gekomen door een verkrachting. Dus dan kan je al iets bij voorstellen dat die basis vanuit je ouders heel anders liggen dan dat je een gewenst kind bent, zeg maar. Mijn vader heb ik daardoor ook eigenlijk niet gekend totdat ik ongeveer 7 was. Die zijn in een scheiding geraakt door die omstandigheden van de zwangerschap van mij. En tot mijn 7e was mijn leven ook niet per se roosgeur en maneschijn. Mijn moeder was best wel depressief, om het maar zo te noemen. Heel erg op zichzelf, maar ze gingen wel altijd naar de kerk. Dus ik heb wel vanaf baby af aan, overal ben ik me naartoe gesleurd. Naar de zusterkringen had je toen destijds, de bijbelstudies, noem maar op. Dus op zich tot mijn 7e was het vrij rustig. Alleen nadat ik 7 was, kwam mijn vader weer terug. En toen zijn er wel heel veel dingen veranderd. Ik heb incest meteen meegemaakt. Gewoon geweld. Eigenlijk wat niet, zou je bijna kunnen zeggen.
Ja, je hebt in De Verandering heb je dat verhaal ook verteld.
Ja.
Hoe is het überhaupt voor jou? Laat ik die vraag eerst stellen. Hoe is het voor jou om daarover te praten en daarop terug te kijken? Is dat lastig voor jou of geeft het jou ook wel, ontstaat er ruimte juist door het te vertellen?
Ja, ik denk dat het eigenlijk voor mezelf ook een soort proces is, nog steeds. Op het moment dat ik werd benaderd door de EO, was naar aanleiding van een krantenartikel van mijn werk, heb ik ook heel goed over nagedacht. Van wat wil ik eigenlijk brengen met dit verhaal? Is het alleen mijn verhaal of kijk ik naar het grotere plaatje? Mijn kinderen vond ik het belangrijkste. Want je komt natuurlijk wel met bepaalde informatie naar buiten. Wat voor je gevoel in één keer je nieuwe identiteit wordt. Zo voel je dat een beetje. Maar heel wel overwogen heb ik wel gewoon gedacht, ja, dit is ook voor mij een afsluiting misschien. Juist om het wel te doen. Dus het is voor mij wel nieuw. Ik heb ook wel, denk ik wel, 20 jaar, 30 jaar er juist niet over gesproken. Maar ik vind het wel heel mooi dat ik het op zich op een goede manier kan delen en ook kan laten zien hoe God dingen juist ten goede kan keren, zeg maar.
Ja, want ja, mensen kunnen onbedoeld een beeld van je krijgen, terwijl de Carissa van 2025 niet meer de Carissa is van,
klopt,
wat jij allemaal in die andere jaren hebt meegemaakt. Ja. Er is, want er heeft ook, en daar komen we straks nog even op terug, je ziet hier niet voor niks.
Klopt.
Er heeft ook natuurlijk een ander proces plaatsgevonden waar je met heel veel met heel veel liefde en op kan terugkijken, denk ik.
Jazeker. Ja.
Ja. Goed, die geboorte die dus uit een verkrachting plaatsvond. Wat deed dat met jou als kind? Toen jij daarachter kwam, toen jij dat wist?
Als kind wist ik het niet. Okay. Ik wist het pas ongeveer rond mijn 16e. Toen heeft mijn moeder het me verteld. Bij mij vielen eigenlijk heel veel kwartjes op het moment dat ze het me vertelde.
Ja.
Ze gaf ook aan dat ze echt ook wat overwogen om mij af te staan voor adoptie. Abortus heeft ze ook overwogen in het begin. En zij is juist tot geloof gekomen in mijn zwangerschap. Mm. Dat heeft heel veel dingen ook veranderd. En ze zei ook, toen je werd geboren, toen het mooiste kindje van de wereld natuurlijk, toen wou ze ook echt niet meer anders. En toen heeft ze wel echt keuze gemaakt om mij te houden. En toen kreeg ze van iemand anders te horen over mijn naam. Dat heeft er ook toegeleid dat zij tot geloof is gekomen. Die zei op een gegeven moment, hoe ben je bij de naam Carissa gekomen? En toen die had ze ergens gelezen in een boekje. Vond ze gewoon mooi. En die persoon wist haar te vertellen dat Carissa eigenlijk betekent genadegave van God. En ja, dat vond zij ook zo bijzonder. En dat was ook heel toepasselijk in haar situatie, zeg maar. En dat heeft er wel toegeleid dat zij ook tot geloof is gekomen.
Ja, het feit dat zij tot geloof is gekomen is ook jouw redding geweest.
Ja, zeker. Ja, ja, van, ik heb het wel van haar van kleins af aan meegekregen.
Ja, hey, jij gaf aan, ik vond het best wel fijn in de kerk als kind.
Klopt.
Wat was er zo fijn aan?
Ja, we hadden echt een hele warme kerk. We hadden heel veel dingen geregeld voor de kinderen, voor de tieners. We hadden, de kinderen zongen altijd voorin tot een bepaald moment. En dan mochten ze weer naar de zondagschool, zeg maar. We hadden kamp. Survivals, droppings. In die tijd mocht het nog. Ik weet niet of het nog steeds mag om ongeoorloofd al die kinderen ergens te droppen en zie maar of je thuis komt. Maar in die tijd mocht het allemaal. We hadden gewoon een hele warme, fijne kerk met picknicken in het stadspark tot aan hele adoptie-penvriend constructies zelfs die ze hadden.
Waren dat lichtpuntjes in je leven als je daarop terugkijkt?
Ja. Niet alleen de kerk zelf, maar ook wel bepaalde personen. Die hadden gewoon bepaalde, ja, ik noem het nu de geest in zich. Hun ogen die straalden gewoon en die hadden gewoon zo'n warmte dat ik daar ook altijd wel naar terug heb verlangd. Dus dat, ja, het is me wel altijd bijgebleven.
Ja. Jij zei net op je 7e kwam jouw vader weer in je leven.
Mm-hmm.
Nadat hij 7 jaar weg was geweest.
Klopt.
Hoe kwam dat tot stand?
Ja, dat is altijd nog een beetje de vraag, maar mijn eigen aanname, dat is, mijn opa was net daarvoor overleden en mijn opa die hield hem altijd wel een beetje van ons weg. Ik heb zelf aanname gedaan dat hij te horen heeft gekregen dat hij was overleden en hij was dakloos en hij had gewoon een plek nodig, daar komt het eigenlijk gewoon op neer.
Maar kan ik daaruit opmaken dat je moeder niet meer leeft?
Nee, mijn moeder leeft nog wel, maar mijn vader niet. Mijn vader is al meer dan 20 jaar overleden. Ja.
Jij vertelt in de documentaire, zeg ik dat goed, documentaire? In de uitzending kan ik beter zeggen. De documentaire is wat anders. Ja. In de uitzending van de EO zeg jij, wordt verteld dat hij alcoholist was.
Klopt.
Hij dat opgegeven zou hebben.
Ja.
Dat hij clean was. En
hij was ook tot geloof gekomen, toch?
Ook tot geloof gekomen is dan wat jij gehoord hebt.
Dat is wel het plaatje wat wat hij zelf afschilderde, zeg maar.
Maar ik hoorde in de uitzending dat dat al heel snel weer misging, hè?
Ja. Ik denk dat hij, laat ik zeggen, voor het huwelijk, ik denk dat ze binnen een half jaar zijn getrouwd, ongeveer.
Mm-hmm.
Dus later
hertrouwd eigenlijk.
Hertrouwd, ja. Klopt, voor de tweede keer.
Ja.
Toen was ik net 8, echt net maar een paar dagen zelfs, net 8. En dat masker was er echt al binnen 3 maanden eraf, denk ik. Ja. Ja.
Hoe merk je dat als kind?
Ik heb nooit een vader gehad. Dus je hebt altijd een beeld van een vader.
Ja.
En je hoort ook een bepaald beeld van een vader in de kerk. Dus dat is alleen maar heel mooi. Je plaatje is heel mooi, laat ik het zo zeggen. En de realiteit is dan heel bitter.
Ja.
Dus het is heel anders dan wat je ooit had voorgesteld. Dus hoe merk je dat? Ja.
Nou ja, hoe snel begon dat misbruik bijvoorbeeld?
Dat was echt heel snel.
Ja.
Dat was echt al binnen 3 maanden, een half jaar. Ja. Ja, dat was heel snel.
Ja. En jouw moeder heeft het dus niet doorgehad.
Ja, dat is ook wel een dingetje wat ik heel lastig vind. Omdat ook na de uitzending van de verandering... hebben ook sommige mensen haar benaderd onder het mum van... hoe had je dat niet kunnen zien? Hoe had je dat niet door kunnen hebben?
Nou, die vraag stelt ze zichzelf natuurlijk ook.
Klopt, en dat zegt ze ook.
Ja.
Dat zegt ze ook in het begin van hoe had ik het niet kunnen zien? Als kind heb ik dat zelf ook echt wel eens gedacht hoor. Dat ik echt dacht van waarom had je het niet door? Ik kwam immers naar je toe. Ja. Ik heb bepaalde dingen gezegd. Ik werd van de lieve Carissa werd ik in één keer best wel vervelend.
Ja.
Ik werd echt wel een vervelend kind eigenlijk. Ik was heel brutaal. Ik ging roken, al op hele jonge leeftijd. Ik ging stelen, liegen, anderen pesten. Ik was echt vervelend. Dus mijn gedrag liet best wel veel dingen zien. Maar er was geen handboek voor als jouw kind in één keer gaat liegen... vervelend gaat doen, dan zal er vast wel iets aan de hand zijn. Kun je
voor jezelf, als je nu teruggaat naar wat je nu zegt...
Mm-hmm.
Kun je dan ook zeggen, dat was een uiting van een bepaalde emotie? Of was het een schreeuw om, ik wil gezien worden? Wat kun je daar eens over zeggen? Hoe dat?
Ja, ik denk toch wel een combinatie van beide. Ik denk op een gegeven moment, dat is ook de reden waarom ik het op een gegeven moment wel vertelde... Toen hadden we weer kattenkwaad uitgehaald. En toen kreeg ik echt een preek van mijn moeder. Onder het mum van jij altijd en jij dit en jij dat. En toen kon ik het echt niet meer handelen. En toen heb ik ook echt gezegd van maar kijk naar hem.
Ja.
Toen heb ik echt bepaalde punten ook genoemd. En toen was ik ook echt helemaal klaar mee. Je probeert door je gedrag. Heb je en een schreeuw om aandacht.
Ja.
En tegelijkertijd zit daar heel veel... frustratie en heel veel
onmacht ook,
pijn, onmacht. Ja, dat is het ook voornamelijk. Dus je hebt het liefst gewoon iemand die zegt... hey joh, kom even hier en een knuffel.
Ja, ja.
Maar dat is ook niet wat je helemaal wil. Dus dan stoot je meer af,
Je weet ook niet zo goed hoe je daarmee om moet gaan, kan ik me voorstellen.
Hoe moet je daarmee omgaan?
Welk kind weet dat wel?
Ja, dat is het. Ja. Ja. Het veranderde voor mij ook heel veel in mijn geloof natuurlijk.
Ja.
Ik weet nog wel, toen ik 11 was, toen kwam er op een gegeven moment een liedje uit... En daar zing je ook. Bijna emotioneel.
Dat is hem oké.
Daar zing je zoals de vader die zijn kind omarmt.
Ja.
Ik kon dat gewoon niet zingen.
Nee.
En zo waren er nog meer dingen. Bepaalde vergelijkingen uit de Bijbel.
Ja.
Ik kon dat niet voelen. En ik zag het eerlijk gezegd ook als een belediging naar God toe. Hoe kan ik nou tegen God zeggen zoals een vader die zijn kind omarmt? Zo omarmt hij ook mij. Want dat was juist tegenovergestelde.
Ja.
Dus... je hele plaatje van een hemelse vader, maar ook juist van de aardse vader. Door die aardse vader is dat juist helemaal verschoven, zeg maar. Dus dat is wel een heel proces geweest van hem niet als vader willen zien.
Mm-hmm.
Tot aan, je hebt toch wel gewoon een vader en hij houdt van jou. Dus dat proces, dat heeft echt jaren geduurd voordat ik daar was, zeg maar.
Ja.
Nu ben ik bijna op het punt dat ik kan zeggen, misschien ben ik wel zijn favoriete dochter, bij wijze van. Maar... dat heeft erg heel lang geduurd voordat ik daar kwam. Ja. En misschien is het nog steeds wel een proces eigenlijk. Ja.
Sure.
Wat was de leeftijd waarop jij verteld hebt aan je moeder wat er aan de hand was? En hoe is het daarna verder gegaan?
Ja, ik was toen ongeveer net geen 12. Dus ik was, 11 jaar.
Je zit op het randje van middelbare school eigenlijk.
Ja. Ja, toen zat ik nog in groep 8.
Ja.
En toen heb ik het mijn moeder verteld. En mijn moeder die werd helemaal gek eigenlijk. Die had hem nog net niet met een pan, met een koekenpan op zijn hoofd geslagen. Die was echt helemaal gebroken daardoor. Die heeft contact opgenomen ook met mensen vanuit de kerk. Ook met vrienden natuurlijk, pastorale medewerkers. En ook gewoon echt een hulp kreeg van, wat moet ik doen?
Ja.
dit is wat Carissa me nu vertelt. En hè, Jan, zo heette mijn vader, die heeft haar misbruikt. Dus dat kwam ook wel bij de kerk terecht, zeg maar. Ja. Vanuit daar heeft de kerk het wel opgepakt. Sommige gezinnen hebben me zelfs opgevangen. Ik heb meerdere maanden toch als een soort van pleegkind eigenlijk bij gezinnen uit de kerk gewoond. Omdat ik niet terug naar huis wou. Ik wou niet bij hem in de buurt zijn. Ik wou hem niet zien, ik wou hem niet luchten. Ik wou niet eens een kopje gebruiken die hij had gebruikt. Het ging best wel ver eigenlijk. Ja. De kerk heeft qua de kerkleden, die hebben me, degene die ervan wisten, die hebben me wel heel liefdevol ook een huis kunnen bieden voor een bepaalde periode. Dus, ja.
En tegelijkertijd zat daar ook weer een soort van tegenstelling in. Want hoe ging de kerk dan om met hem en met het huwelijk van jouw ouders op dat moment?
De kerk was heel blij toen ze gingen hertrouwen.
Ja.
En dat was ook, ja, hij was weer tot geloof gekomen natuurlijk. En hij was toch de vader van de kinderen. Dus daar was iedereen heel blij mee.
Ja.
Dus op het moment dat na 4 jaar, 5 jaar uiteindelijk dat nieuws naar boven kwam. Toen hebben sommigen vanuit de kerk een gesprek gevoerd met mijn vader. Mijn vader heeft ook toegegeven. Hij heeft nooit ontkend. En die hebben uiteindelijk gezegd, ja, hij heeft spijt. En hij is alcoholist. En we willen dat hij gaat werken aan zijn verslaving. Toen hebben ze hem ook gestuurd naar een stichting om daar af te kicken. En die hebben tegen mij gezegd van, maar je moet wel je vader vergeven. En ja, dus dat was wel een beetje niet helemaal de reactie die ik eigenlijk had gehoopt van.
Had jij niet zoiets van, deze man moet opgesloten worden en mag eigenlijk nooit meer naar buiten komen? Die mag nooit meer iemand pijn doen.
Gek genoeg, ik voelde geen haat naar mijn vader. Ik voelde me wel heel vies en gebruikt. Ik voelde me heel ongemakkelijk altijd bij hem, zeg maar. Maar de echte woede heb ik nooit gevoeld.
Kun je uitleggen waarom, denk je?
Ja, ik heb die ruimte misschien eigenlijk ook niet ervoor gekregen. Dus op het moment dat ik ermee naar buiten kwam, was het wel fijn geweest als iemand bewijs van had gezegd van, ach, wel, en ik snap het, en word maar boos. Of ik neem je mee naar de zee en schreeuw maar even, of wat het dan ook is. En dat was het niet. Het was gelijk, letterlijk zei eentje tegen mij, maar Carissa, je weet toch van 7 x 70 x.
Ja.
En toen zei de volgende, maar je weet toch, in Gods ogen zijn alle zonden gelijk.
Had je het idee dat zijn gedrag en zijn handelingen eigenlijk goed werden gepraat?
Ja, eigenlijk wel.
Ja.
Niet per se zijn gedrag en handelingen, maar meer onder de koepel van liefde.
Ja.
Dat ik alles daardoor moest bedekken. Zo voelde het een beetje.
Hoe kijk je daar nu op terug met de kennis die je nu hebt? Frustreert dat nog steeds?
Ja, frustreren is misschien een groot woord. Maar ik hoop wel dat ik bepaalde kerkgangers kan bereiken die eventueel een functie bekleden. Mochten ze in een bepaalde situatie zijn binnen in de kerk, dat ze niet kunnen zeggen van dat dit zogenaamd geen bijbelse gronden zou geven om te scheiden. Vooral dat stukje, dat werd heel zwart-wit naar gekeken.
Ja.
Terwijl vreemdgaan, gek genoeg, dat was dan wel weer een bijbelse grond om te scheiden. Dus ik heb niet per se een missie, maar ik zou het wel fijn vinden als bepaalde kerken, mochten ze nog zo zwart-wit denken, dat ze daarmee wel aan het denken gezet worden van, dat is niet de oplossing.
Je hebt geen missie, maar wel een boodschap.
Ja, dat is het. Ja. En misschien wordt het wel een missie, wie weet. Maar ik heb wel echt zeker daarin een boodschap.
Hey, het is niet per se, daarna is jouw leven er niet echt makkelijker op geworden, hè?
Nee, niet echt. Nee, ik zat met heel veel woede. Ik was echt bij de hand, brutaal. Ik begon te roken op hele jonge leeftijd.
Ja.
Ik was volgens mij 9 zelfs toen ik begon. Ik ging stelen, ik ging gerust andere kinderen pesten, noem maar op. Ik was echt vervelend. Het heeft een paar jaar geduurd. Toen kwam ik ook wel echt tot inkeer van, dit is ook niet de manier hoe je met anderen moet omgaan. En ik zag ook echt wel de pijn die ik eigenlijk iemand aandeed door hun te pesten.
Ja.
En dat was totaal niet wie ik wou zijn. En toen heb ik ook heel bewust de keuze gemaakt van, ik ga hier echt mee stoppen. Ik ga nu meer met het geloof bezig en noem maar op. ben ik ook gegaan. Alleen toen kreeg ik te horen dat mijn vader bij mensen woonde met kinderen. Toen was ik 14. En toen heb ik keuze gemaakt om een aangifte te doen, alsnog, tegenover hem. Dat werd ook niet goed ontvangen in de kerk. Toen kreeg ik te horen van, waarom zou Christa een aangifte doen? Naar haar vader, ze heeft hem toch vergeven.
Ja.
Toen heb ik ook aangegeven, het heeft niks te maken met vergeving. Het heeft gewoon te maken met hoe ik het voel als mijn plicht. En ik zou het niet over mijn hart kunnen verkrijgen als ik achteraf te horen krijg dat hij wel iets heeft gedaan met een kind, dat ik het eventueel misschien had kunnen voorkomen. Maar het feit dat ik die aangifte had gedaan gaf mij zoveel stress dat ik eigenlijk qua school en qua mijn eigen leven serieus nemen, dat deed ik eigenlijk helemaal niet. Ik ging spijbelen, ik heb mijn diploma gehaald, vraag niet hoe. Ik heb hem echt gewoon wonder boven wonder gehaald. Maar ik deed daar geen moeite voor of zo. Dus ik was totaal niet bezig met mezelf. Ik heb jarenlang gewacht totdat ik wat terughoorde van de politie eigenlijk. Ja. Toen was ik 19 en toen kreeg ik te horen van, nee, we hebben de zaak geseponeerd.
5 jaar later?
Ja.
En dus daar heb je niks gehoord?
5 jaar niks gehoord. Omdat hij,
dat is toch onbegrijpelijk, of niet?
Ja. Hij stond nergens ingeschreven op adres. Ze konden hem ook niet vinden.
Oh.
Ja.
Heb je weer het gevoel dat je niet wordt gehoord? Dat je niet,
Uiteindelijk hadden ze hem. Toen kreeg ik een brief. Hadden ze me uitgenodigd om op gesprek te komen. Ik ben gegaan. Ik kwam daar en toen zeiden ze, we hebben de zaak geseponeerd. Mijn vader is ongeneeslijk ziek en hij heeft nog maar 5 maanden te leven. Ja. Dus toen, dat was het eigenlijk.
Dat had natuurlijk niet zoveel te maken met wat er gebeurd was.
Klopt.
Hoe erg dat voor hem ook is natuurlijk. Dat, ik zou bijna zeggen, dat gun je niemand. Maar goed. Ik
kan me je emotie voorstellen.
Precies. Ja. Er zit zo'n tegenstelling steeds in. Want die kerk, die als een soort van rode draad loopt die door jouw verhaal heen. Dat is diezelfde kerk als waar je ook echt fijne tijd hebt gehad. Fijne mensen hebt leren kennen.
Klopt.
En tegelijkertijd is die kerk ook een soort van ballast geweest de hele tijd. Die jou niet hielp zoals ze dat misschien hadden moeten doen. En ik probeer even van het oordeel weg te blijven. Ik probeer het zo voorzichtig mogelijk te zeggen. Maar zo voel ik het wel een beetje. Voel je zelf ook die... Snap je dat ik dat voel, die tegenstelling?
Ja, die heb ik ook altijd gevoeld. Ik voelde altijd wel weer dat ik werd teruggetrokken naar de kerk. Juist wel vanwege de fijne momenten en de warme personen die ik daar kende, zeg maar. Maar ik voelde ook soms echt wel een oordeel. En niet alleen van wat er vroeger was gebeurd, maar ook vanwege de gebeurtenissen in mijn huidige, verdere leven, zeg maar.
Ja.
Heb ik ook echt wel eens gehad dat ik na jaren de keuze maakte om wel weer naar de kerk te gaan. Als ik een paar jaar niet geweest, nam ik mijn kinderen mee. Die waren nog wat kleiner. En toen werd ik niet gegroet door iemand. En toen dacht ik echt, nou, kan het nou? Ik heb je niet gezien, gesproken, dus wat is daar? Ik probeerde het nog een keertje, groette dus bewust niet. Ik dacht, nou, toch even uittesten. Ik heb het nagevraagd ook bij die partner. Mag ik vragen waarom jouw man mij niet teruggroet? En die gaf mij ook echt aan van, ja, hij heeft er moeite mee met je levensstijl. En dat vond ik heel lastig, want toen dacht ik echt, maar wat weet jij nou echt van mijn levensstijl? Van, ik ben 5 jaar weg geweest en ik kom nu weer. En het is allemaal van horen zeggen. En ja, dus dat was altijd wel een beetje een tweestrijd tussen de warmte vanuit de kerk, maar soms ook het oordeel vanuit de kerk. Van, ik had beter moeten weten. Ik was toch gelovig opgevoed vanaf baby. Je bent toch gedoopt toen je 16 was. Dus hoezo? Ja. Hè, dat speelde er ook wel een beetje. Ja. Ja.
Als ik een sprongetje maak, als je dat goed vindt. Ik moet even terugdenken aan de uitzending van de verandering. Op een gegeven moment ben jij in Engeland beland.
Ja.
Hoe beland je in Engeland?
Ik had een partner leren kennen. Hij was een accountant in Engeland. En toen heb ik de keuze gemaakt om daar ook naartoe te gaan. En om daar mijn eigen bedrijf op te richten. En, nou ja, dat
was het misschien ook wel fijn om even weg te gaan. Ergens anders soort van opnieuw te beginnen.
Nou, op zich wel. Ja, en mijn kinderen vonden het ook gewoon prima. Dus het was gewoon
niemand die je kent, niemand die over je oordeelt daar.
Ja, dat. Het was gewoon een avontuur. Zo zagen we het. Ja. En ik wou ook gewoon echt mijn leven daar opbouwen. En daar was ik ook echt goed mee bezig. Ik had op een gegeven moment zelfs meerdere bedrijven op mijn naam staan. Die ook gewoon goed draaiden. Mijn kinderen deden het goed. Dus het was gewoon soort van poging tot een nieuw leven, zou je eigenlijk wel kunnen zeggen.
Ja, een normaal leven.
Normaal leven.
Ja.
Ja, wel hard werken in die tijd. Dat was echt zwaar, maar het was wel heel fijn. Ja.
En uiteindelijk ben je toch ook weer terug naar Nederland gekomen. Kun je iets erover vertellen wat er misging in Engeland? Of zeg je van nou, liever niet?
Het is al bekend. Ik had in die tijd best wel geld, om het maar zo te noemen. Dat was algemeen bekend bij bepaalde mensen dat ik voldoende geld op mijn rekening had. En een daarvan was mijn partner toen destijds vanuit Engeland. En ik wou al bij hem weg. Ik had daar mijn keuze al over gemaakt. En omdat hij wist dat ik bij hem weg wou, wou hij zekerheid hebben over bepaald geld. Want geld stond op mijn rekening. En was ook voor mij, maar nou ja, lang verhaal. En toen heeft hij mensen ingehuurd om eigenlijk mij te gijzelen in mijn eigen huis. En dat was best wel heftig. Daar heb ik ook behoorlijk veel last van gehad daarna, natuurlijk. Ik heb ongeveer 6 uur lang vastgezeten op een stoel. Ook echt vastgeketend eigenlijk op de stoel. En er waren 3 mensen verstopt in mijn woning. Dus op het moment dat ik binnenkwam in mijn huis, ik had het eerst niet door. En op een gegeven moment tijdens het gesprek dat hij al aangaf van jij gaat in de ochtend naar de bank en jij gaat geld regelen. Toen riep hij op een gegeven moment naar achter en toen zei hij, come on family, let's come out and introduce yourself. Maar je weet niet wat je overkomt, want je bent gewoon in je eigen woning.
Ja.
En het ergste was, is dat ik van tevoren nog voelde, maak een rondje om het huis en ga het controleren. En ik heb het genegeerd.
Ja.
En toen zei ik het nog tegen mijn nicht, die was bij me. Ik zei van, ik weet niet waarom, maar ik heb het gevoel dat ik even een rondje om het huis moet maken. Ik zei, ah joh, het is 4 uur 's nachts, waarom zou je dat moeten doen? En dan had ik het maar gedaan. En als ik het had gedaan, dan had ik gezien dat daar mensen in mijn huis waren. Dan was ik niet eens naar binnen gegaan. Maar ja, ik heb dus zelfs nog getoeterd. Van piep, piep, ik ben er. Dus ja, hun hebben zich kunnen voorbereiden. Zich kunnen verstoppen in mijn slaapkamer. Binnen 20 minuten kwamen ze naar buiten. 1 met een pistool, 1 met een hakbijl. 1 met een rol.
Zo akelig om te horen.
Ja, was ook niet echt. Je zit gewoon in een filmscenario.
Ja.
In 1 keer. Ja, je weet ook niet wat je moet denken, wat je moet voelen op zo'n moment. Ja.
Ja. Ja, ik denk dat je dan letterlijk doodsangsten uitstaat. Daar is dat woord voor bedacht, hè?
Ja, je krijgt ook alle doodsbedreigingen letterlijk naar je hoofd gegooid. En je hebt ook echt letterlijk iemand naast je met een pistool. De ander staat hier met een hakbijl. Die zit tegenover je. Ze vinden je in het kanaal. En nou ja, wat ze allemaal maar kunnen bedenken.
Waren je kinderen daarbij op dat moment in dat huis? Okay.
Nee, gelukkig niet. Nee.
Okay.
Maar hoe is het? Want je zit hier, godzijdank. Hoe is het, opgelost?
Dat zie ik echt als gods...
Snapt of hoe...
Ik ben echt ontsnapt eigenlijk. Het is me gelukt om ze een beetje tegen elkaar op te stoken.
Ja.
Waardoor hun ruzie met elkaar kregen. En ik de kans heb kunnen nemen om te ontsnappen. Ja, eigenlijk wel. Dus toen ben ik na 6 uur ongeveer gegijzeld zijn geweest in mijn eigen woning. Na 5 uur werd ik losgehaald van mijn
tape.
Mocht ik wel rondlopen. Maar na 6 uur ongeveer was het... einde oefening.
Toen ben je...
Ja, toen kon ik echt ontsnappen. Ja. Ja. Heel lang verhaal, maar toen is het me gelukt.
Ja.
Ja. Ja. En toen kwam ik dus terug naar Nederland.
Ja.
Ja, met mijn staart tussen mijn benen.
Ja. Ja. En je had eigenlijk niks meer?
Alles stond ook vast.
Ja.
Ja, dus mijn huis, mijn auto, mijn kantoor. Ik had net een nieuwe woning gekocht in Wales. Daar had ik al een aanbetaling voor gedaan. Dat lag ook allemaal vast. De politie had alles in onderzoek gesteld. Dus ik kon niet eens mijn woning in. Ik kon mijn dieren die ik had, kon ik niet verzorgen. Ik kon ze niet ophalen. Nee, het was echt ellende. Ik ben 4 dagen voort. Dus het duurde ook echt heel lang voordat ik überhaupt weer weg mocht, zeg maar. Ik werd ook in een hotel gehouden. Dat was best wel heftig. Dat was wel...
Ja, zo had je het niet voor ogen natuurlijk. Dat je had natuurlijk het lastige besluit genomen om... weg te gaan bij die man.
Ja.
Maar dat die man daar zo op zou reageren...
Had ik nooit kunnen voorspellen.
Dat had jij niet kunnen voorspellen natuurlijk. Nee.
Niet op die manier in ieder geval. Nee, absoluut niet.
Je bent teruggegaan naar Nederland.
Ja.
Want dat kan ik me wel een beetje voorstellen dat je terug naar Nederland ging. Maar wel, wat had je nog? Je kinderen?
Dat was alles.
Dat was het.
Ik had niet eens kleren. Ik mocht ook niks ophalen. Ik had niks eigenlijk. Ik had gewoon mijn kinderen. Ja, dat was het.
Ja. Ja. Kon iemand je hier opvangen?
Lastig. Ik had wel vrienden en familie. Maar ik heb niet zo heel veel contact met familie. Mijn moeder heeft toen mijn kinderen opgevangen uiteindelijk. Maar die woont heel klein. En ik ben toen een paar maanden naar een vriendin gegaan. Ook gekeken naar mogelijkheden natuurlijk voor een woning of voor een opvang. En toen heeft het ongeveer 3 maanden geduurd. En toen kreeg ik een plek in een opvang. En toen konden mijn kinderen ook weer samen met mij naar de opvang, zeg maar.
Ja.
En dan heeft het ongeveer 1 jaar geduurd voordat we weer een woning hadden.
Ja. Hoe kwam je aan geld?
Niet. Als jij remigreert, dan krijg jij eerst een half jaar aan vragen waarom je weer terug bent. Of je nog geld op je rekening hebt, of je geen kinderbijslag in het buitenland krijgt. Dus je hebt niet zomaar geld.
Nee.
Dus ja, dat had ik niet eigenlijk op dat moment. Dus, en ik had wel geld, maar dat stond allemaal nog vast in Engeland, voordat het werd vrijgegeven.
Ja. En in de aflevering horen we dan dat je best wel een noodgreep hebt uit moeten halen om voor jouw gevoel weer aan geld te komen. En om voor je kinderen te zorgen. Kun je daar wat over vertellen?
Ik was 3 jaar weg geweest. Dus ik was 3 jaar in het buitenland. En in die 3 jaar, vlak voordat ik was vertrokken, wou ik een auto verkopen. En die auto was nog niet verkocht. Dus die moest nog door een bepaald persoon verkocht worden. En in die fase dat die nog niet verkocht was, heeft deze schulden of boetes gereden, zeg maar. Maar ik wist daar niet van. Dus ik heb 3 jaar lang mijn leventje in Engeland. Mm. Maar als jij dus niet meer ingeschreven staat in Nederland en jij hebt boetes op je naam, dan kom je op een gijzellijst.
Ja, okay.
Zo noemen ze dat. Dus toen ik terugkwam en me uiteindelijk liet inschrijven bij de opvang, was mijn welkomstcadeautje een paar politieagenten die zich melden bij de opvang. En die zeiden, je bent gemeld voor 13 boetes. En als je ze niet betaalt, dan moet je voor elke boete 1 week zitten.
Ja.
Dat zou betekenen dat ik 13 weken had ik moeten gaan zitten. En was ik mijn kinderen kwijt.
Ja.
Dus ik heb alles geprobeerd. Ik heb zelfs crowdfunding geprobeerd online. Okay. Nou, ik kreeg behoorlijke lading commentaar over me heen. Gaat toch werken? En kunnen we allemaal ons handje wel ophouden? Ja. De gemeente heb ik geprobeerd voor een voorschot. Dat ik ook zei, ik moet nu gewoon echt geld hebben. Ik heb geld, maar ik kan er niet bij. Dus alsjeblieft kun je me een voorschot geven. En die zeiden, ja, je hebt een dak boven je hoofd en je hebt eten. Dus dat gaan wij niet doen. Mm. Nou ja, en zo nog een paar die ik wel geprobeerd heb. En sommige mensen heb ik ook niet gevraagd. Dus niet het beeld hebben dat ik nu iedereen gevraagd heb. Dat is ook niet het geval. Maar op een gegeven moment, ja, dan weet je gewoon, het gaat om 13 boetes. Wie gaat mij dat lenen? Dus toen heb ik wel drastische keuzes gemaakt om aan het geld te komen, ja.
Ja. Ja. Kun je daarop ingaan?
Jawel, dat is ook in de verandering genoemd.
Daarom?
Ja. Ik ben toen voor de boetes de prostitutie ingegaan. Om daarmee de boetes te kunnen betalen. En te voorkomen dat ik mijn kinderen zou kwijtraken eigenlijk. Ja.
Dat aan zich geeft natuurlijk al jouw wanhoop aan op dat moment, hè?
Ja, dat
absoluut.
Ik had mezelf nooit kunnen bedenken dat ik zoiets zelf ooit zou doen. Het was ook echt iets wat ik eigenlijk misschien altijd wel heb veroordeeld.
Mm.
Van ja, eigenlijk misschien wel. Misschien heb ik dat zelf best wel veroordeeld voordat ik het überhaupt zelf deed. En nooit doorgehad hoe zwaar en hoe moeilijk dat werk eigenlijk is om te kunnen doen, zeg maar.
Ja.
Hey, vind je het zoet? Ik vind het echt heel akelig. En dat is gewoon je verhaal. Mm-hmm. Maar ook omdat we gewoon... ik vind het ook mooi om ook wat mooie dingen te bespreken.
Ja,
ik probeer een beetje een bruggetje te maken die niet helemaal...
Niet zo even...
Ja, maar sowieso wil ik echt eerst even uitspreken dat ik mega veel bewondering voor je heb dat je dit met ons deelt.
Mm-hmm.
Ik zie echt een hele krachtige vrouw die zo ontzettend veel ellende heeft meegemaakt. Dus ik wil sowieso namens ons tweeën ook even in de uitzending even... niet alleen namens ons tweeën, ook namens de anderen... even onze waardering uitspreken en ook respect. Maar we hadden het er ook van tevoren even over. Ik denk ook dat het goed is om
iets
gewoon...
Iets nuchtig.
Ja, maar ook gewoon de dingen die... Want je bent door alle dingen die je hebt meegemaakt. En je hebt net gezegd, ik heb een opdracht, ik ben misschien op missie. Dat weet ik nog niet helemaal. Mm-hmm. Of ik heb een doel. Jij bent er mm-hmm. op dit moment voor vrouwen die soortgelijke situaties hebben meegemaakt.
Ja, klopt.
Kun je
ja.
daar wat over vertellen? En dan wil ik ook heel graag dat je ons vertelt. Want mm-hmm. je hebt ook een vraag gekregen over wat tovert een glimlach op je gezicht. Mm-hmm. Dat je ook dat even met ons deelt.
Ja, nou ja, dat is dan ook echt wel onder andere het huis. Ik werk als vrijwilligerscoördinator voor het Overweeghuis. Overweeghuis bestaat nu 5 jaar. En ja. hun zijn een burgerinitiatief, wat eigenlijk gedragen wordt door burgers en ondersteund door professionals. Die vrouwen een huis bieden die of mensen slachtoffer zijn van mensenhandel, of die zelf overwegen om uit de prostitutie te stappen. En ik coördineer, ik voel me af en toe net een beetje een herder met een kudde schapen ondertussen. Maar ja. Ik coördineer gewoon een heel leuk clubje vrijwilligers. En we zijn gewoon een hele hechte club met z'n allen. Het verschil tussen de 21 tot de 72 zelfs aan vrijwilligers. En wat mij dan erg een glimlach geeft, is niet alleen de interactie wat ik met de vrouwen heb, dus met de bewoonsters. En natuurlijk, als ik Skip Bo win, dan geeft me dat ook wel een glimlach. Maar het zijn juist die momenten dat je ook gewoon elkaars verhalen kunt delen. En het hoeft niet altijd alleen maar de kommer en kwel verhalen te zijn. Het kunnen ook juist de grappige blunders en de leuke dingetjes. En dat kan allemaal. Maar dat je toch gewoon, dat je ook gewoon denkt van, ik zat ooit in jouw schoenen en ik hoop dat jij ook gewoon net als mij nu ook ooit in deze schoenen kan staan. En ja, dat maakt het gewoon heel mooi, dat je toch een beetje die brugfunctie in het huis hebt, zeg maar.
Ja. En hoe zien die schoenen eruit die je dan beschrijft?
Heel vrij, heel open, ja, zorgeloos bijna, zou ik willen zeggen. Ja.
Wauw.
Ja, ja. Dat is het eigenlijk wel.
En als je het zegt, straal je ook gewoon. Dat is zo mooi om te zien.
Ja, ik denk ook als ik naar mezelf kijk en dat hele proces ook vooral na die prostitutie, dat is best wel voor jezelf iets om te verwerken.
Ja.
Wat heb ik hier gedaan? Ja. Hoe gaan mensen daar tegenaan kijken? Hoe gaan mensen over je denken? En nou ja, gaat van alles door je heen. Vooral mijn kinderen, dat je denkt, dit had ik het liefst mee willen nemen in mijn graf. Maar tegelijkertijd, en dat zeg ik ook tegen mijn bewoonsters, of nou, onze bewoonsters. Ja. Ik wil daar geen taboe van maken. Ik wil ook niet in een bepaalde stigma leven. Als ik dat zou doen, zou ik nooit het voorbeeld voor hun kunnen zijn als wat ik nu ben. Dus daarmee zou ik ook tegen hun zeggen dat ze zich moeten schamen voor wat ze hebben meegemaakt. Of dat ze zich moeten schamen voor wat ze hebben gedaan. Dat wil ik niet. Nee. Dus daarmee deel ik juist wel liever mijn verhaal. Omdat mocht er iemand zijn die er wel moeite mee heeft om het verhaal te delen, dan hoop ik dat ik daar toch mee lichter kan laten zien dat het ook kan veranderen, zeg maar. Ja, dat is het
beetje. Je brengt echt hoop.
Dat hoop ik.
Door gewoon jezelf te zijn. Ja. Het verhaal wat je geleefd hebt mee te nemen in
je functie. Ja, eigenlijk wel. Ja, dat je ook kan aangeven van, die nachten die je hebt, die ken ik. Die ken ik heel goed. Ja. En ik durfde ook niet eens te slapen. Nee. En ik had ook nachtmerries die gewoon te realistisch waren. Ja. En dat je dan overgaat, nou ja, dat zeg ik dan ook in de verandering, maar dat je dan overgaat naar zelfs zingen in je slaap. Dan denk ik, ja, weet je, hoe mooi is dat? Dat je gewoon niet eens durft te slapen. Totdat je denkt, ik kan niet wachten om te slapen. Want dan ben ik gewoon weer aan zijn voeten voor je gevoel. Dus dat is zo'n...
Ja, zo mooi, is wel een mooi bruggetje. Want ik wou je net vragen, hoe zie je Gods rol in dit hele verhaal? Want als je in Vogelvlucht kijkt naar... Want ik kan me zo goed voorstellen in je tienerjaren. Daar moest ik net aan denken toen je het verhaal vertelde. Maar hoe heb je dat in vredesnaam overleefd? Hoe heb je dat doorstaan? En hoe heb je dat met God? Hoe ben je dat met God aangegaan?
Eerst vooral ontwijken misschien wel. Vooral dat stukje vaderschap. Ja. Daar wou ik er niet eens over hebben. Daar wou ik ook niet over nadenken. Toen heb ik een hele periode gehad dat ik dacht van, hoe bedoel je nog voordat hij me kende, kende hij mijn naam? Ja. Ik heb ook wel eens gehad dat ik dacht van, het klopt niet wat je zegt. God zou ook, dat ze zeggen, hij is aan het kruis gestorven voor jou. Ik dacht, doe even normaal. Ja. Dat had hij, ook als ik er niet was, ook heus wel gedaan. Dus ik zat altijd er wel een beetje met het stukje, misschien wel waard voelen. Misschien zou je het zo op zich wel kunnen zien. Dat had met meerdere aspecten te maken natuurlijk. ja, dat was voor mij wel een zoektocht. Maar voor mij, als ik terugkijk, hij was er wel altijd. Ja, hij was er echt altijd. Ik voel me soms net een kat met 9 levens. Ik heb zoveel dingen overleefd dat ik echt denk van ja, daar was jij. En dat, ja, dat voelde ik ook, ja, echt. Dus ja, dat, ik weet niet. Ik zie mezelf meer een beetje als de verloren dochter, denk ik. Ja, zo zag ik het ook een beetje. Ja. En ik had ook moeite met terugkomen. Dat ik dacht van, gaan ze met mij het feestmaal vieren? Of gaan ze, ja, de jaloerse broer zijn die vindt dat ik niet verdien om terug te komen, bij wijze van. En ja, dat gevoel had ik wel een beetje, maar
nu niet meer.
Nee, ik merk dat mensen met me meevieren dat ik terug ben. En als daar een jaloerse broer tussen zit, dan is dat aan hem en, ja, niet aan mij. Nee. Dus dat, ja, kan ik gewoon loslaten eigenlijk. Ja.
Mooi.
Ja, ik moet een beetje terugdenken aan een aan de opmerking in die uitzending dat God er zelfs op die momenten, en schenk gerust even wat water in,
ja, sorry,
geen enkel probleem, dat God er juist ook op die allerdiepste momenten wel was. Ja. Dat hij zelfs daar kan komen. Is, ja, dat, is dat een soort van wonder aan zich of zo? Dat als niemand meer over lijkt te blijven, dat hij er nog wel is?
Ja, ik heb me wel echt heel gedragen gevoeld. Ja. Maar ik heb me ook heel alleen gevoeld. Dat, ja, dat ook. Ik was, ja, wel heel eenzaam. Maar daar koos ik ook zelf voor. Ik koos er ook echt zelf voor om mijn kinderen alleen uiteindelijk op te voeden. Ik had heel vaak verkeerde vriendjes, verkeerde relaties. Van de een naar de ander ellende ging ik eigenlijk een beetje. Maar.
En was God daar op dat moment ook voor jou? Of kun je achteraf zeggen, ja, van hij, ja, was er?
Ja. Nee, ook toen kon ik echt, ja, wel zeggen dat hij er was. Jawel, van ik heb altijd wel hulpkreten naar God geuit. En ik probeerde mijn kinderen vanaf kleins af aan ook echt wel nog steeds het geloof mee te brengen. Ze zijn wel een beetje, mijn zoon is het een beetje kwijt, dus daar bid ik nog steeds elke dag voor. Mijn dochter ook. Mijn dochter die gelooft maar tot zover. En mijn zoon die, nou ja, die wilde eigenlijk niet zoveel mee te maken hebben. Dus dan denk ik, ja, dat zie ik wel als gevolg van wat we natuurlijk hebben meegemaakt. Mm. Tegelijkertijd denk ik, ja, als hij dat voor mij kan doen, dan kan hij dat ook voor hun.
Amen.
Dus ja, ik geloof ook echt, ja, wel, hopelijk binnen 5 jaar, dat ik ze heb meegesleurd en dat ze wel, ja, ja, dat ze wel gewoon in God geloven ook. Ja.
Ja. Je bent er ook een beetje stil van, hè?
Ja, zeker wel. Ja. Ja, ik heb eigenlijk nog wel een andere vraag. Hoe is het nu met je?
Ja, goed.
Ja,
ja, ja, ik, ik ben echt een hele bezige bij. Dus ik ben echt met projecten bezig die maatschappelijk betrokken zijn. Ik werk dan ook als maatschappelijk activeringswerker. En we hebben nu een heel mooi iets. Mag ik al een klein beetje overklappen. Dat heet Jij bent het waard. En dan zijn we bezig om te kijken hoe we met deze doelgroep juist producten kunnen maken voor anderen. Nou ja, dat mag ik niet te veel over zeggen. Nee, nee. Maar het gaat goed, ja. En we proberen ook zoveel mogelijk dingen juist te organiseren om perspectief te bieden. Dus dat geeft mij dan ook weer,
ja,
extra motivatie om door te gaan eigenlijk. Ja.
Ja. Bedankt voor je openheid.
Ja.
Ja.
Voor alles wat je hebt verteld. Is er nog iets waarvan je denkt, dat wil ik eraan toevoegen? Of hebben we het eigenlijk, ja, best wel zo?
Wat ik nog wel graag zou willen zeggen, ik kom niet elke zondag. Maar als ik kom, zou het heel goed kunnen dat ik misschien met een bewoonster kom. Het kan net zo goed een vrijwilligster zijn. Het kan ook net zo goed een collega zijn. Maar de kans is daar aanwezig dat daar één of meerdere bewoonsters tussen zitten. Ja, ik zou zeggen, laat ze gewoon een beetje hun gang gaan tot zover. Het heeft natuurlijk wel de grenzen, maar mochten ze een sigaretje willen roken tijdens de dienst en ze blijven netjes waar ze moeten roken, dan zou ik toch wel, ja, mensen willen vragen, laat ze gewoon eventjes van.
Maar je hebt daar wat nare ervaringen mee, hè? Heb je mij niet zozeer hierover.
Nee,
maar
nee,
meer,
was, ik ben naar meerdere kerken, ja, gegaan. En de ene heeft voorkeur voor katholiek, ja, de andere. Ja. Hè? Dus ik neem ze echt wel mee naar meerdere kerken. Maar ik heb wel eens meegemaakt dat dan iemand onverwachts in één keer een hand oplegt. Of dat,
ja,
iemand iets opvangt in een gesprek. Dat een van de bewoonsters tegen mij zegt, oh, ik heb echt het idee dat die preek over mij ging. Wat ze vaak ook voelen en denken. En dan, ja, komt er aan het einde van een dienst een oproep voor gebed. En dan hoor je iemand, hé, maar jij zei toch net tegen haar dat je dacht, hè?
Niet zo fijngevoelig.
Ja, dat soort dingetjes liggen heel gevoelig. Heet ze gewoon welkom. En dat is het. Ja, maar laat ze wel gewoon, alsjeblieft, als ze even tijdens de dienst een sigaretje roken, dat je dan niet zo van, hé, kan je niet eens even wachten? Laat ze maar gewoon even. Ik ben al lang blij dat ze mee, mee zijn, zeg maar.
Ze mogen jou wel groeten, hè?
Ze mogen me zeker wel goed
zeggen hoe stoer ze je vinden.
We hebben vaak ook zo ongelooflijk beperkt kaderen als het op dat soort dingen aankomt.
Ja, want er is altijd iets onder de ijsberg. Want dat is de titel van onze roelof. We gaan kijken en luisteren naar onze roelof.
IJsberg. Er zijn twee beroemde ijsbergen. Eerst die van de Titanic. Die ijsberg werd ontdekt door Frederick Fleet. Hij had nachtdienst, stond op de uitkijk en zodra hij iets zag, riep hij: "Iceberg ahead!" Frederick overleefde de ramp. Later, bij de verhoren, verklaarde Frederick: "Als we maar verrekijkers hadden gehad, dan hadden we de ijsberg eerder gezien." Waarop een commissielid vroeg: "Hoeveel eerder?" Waarop Frederick antwoordde: "Eerder genoeg om voor de ijsberg opzij te gaan." Dan de tweede ijsberg. Die is ontdekt door David McClelland, een Amerikaanse psycholoog. Zijn ijsberg is metaforisch. Het gaat hem om het verschil tussen wat boven en onder het wateroppervlak gebeurt. Een ijsberg is namelijk gigantisch, maar boven water zie je maar een klein stukje, the tip of the iceberg, zo gezegd. Daarom had Frederick een verrekijker nodig. Maar het topje van onze gedrags- en gedachten- en gevoelens-ijsbergen gaat alleen over wat we doen, wat iedereen kan zien. Onder het oppervlakte zit de gigantische massa van wat we vinden, wat we voelen, wat we van waarde achten, wat onze diepste drijfveren zijn, wat we geloven, wat ons drijft onzichtbaar voor wie ons op meer dan een meter passeert. Al die driften vormen een gevaarlijke massa waar je liever niet op wilt botsen. Er zit wel wat in, hoor. Tegenwoordig smelten de ijskappen, misschien heb je het al gehoord. Tegelijk stijgt de zeespiegel. Je kunt wel raden wat dat doet met de zichtbaarheid van ijsbergen. Over klimaatverandering en veiligheid op zee heb ik trouwens niet zoveel te melden. Wel kan ik zeggen dat ik graag het idee van Frederick Fleet, verrekijkers, toe zou passen op de metaforische ijsbergen van McClelland. Zullen we elkaar met aandacht benaderen? Goed uit onze doppen kijken, botsingen voorkomen, niet om contact met elkaar te vermijden, maar om des te beter elkaars ijsbergen te kunnen onderzoeken. Wat zit er bijvoorbeeld bij jou onder de oppervlakte?
Ja, dat is een goede vraag. Nou, dat heeft onze gasten vanavond al uitvoerig verteld.
Ja, klopt.
Ja,
ja, mooi.
Dan ga je zien wat daar dan weer de kracht van is, dat je de dingen die onder de wateroppervlakte zo spelen.
Maar het geeft ook aan wat ook binnen de gemeente verbinding met elkaar doet, hè? Ja. Als je echt met elkaar verbindt en je bent echt bereid om naar een ander te kijken, dan ga je dingen aanraken met elkaar die onder het oppervlak liggen.
Klopt.
En ja, als dat in een mooie, vertrouwde omgeving kan, ja, dat wens ik iedereen toe.
Ja.
Het is ook de kracht van gemeente zijn, denk ik. Dat die veilige plek er zou moeten zijn.
Helemaal eens. En daar zijn we samen bij, hè?
Daar zijn we met elkaar bij, ja. Absoluut. We moeten daar met elkaar zijn we daar de bewaker van. En we hebben ook gehoord in jouw verhaal, denk ik, hoe dat niet moet.
Ja, hoe soms het anders kan.
En
ja.
Hoe het anders, dus soms is dat ook goed om dat wel te horen. Ja. Zodat wij weer extra gemotiveerd zijn en met elkaar wel dat proces goed met elkaar te doorlopen.
In ieder geval beter.
Ja. Zullen we naar de muziek gaan?
Ja.
Ja, goed.
liedje erin, liedje eruit. En misschien is het wel aardig, Carissa, als jij jouw keuze voor Kirk Franklin... Mm-hmm. Romeino stotteren, toelicht. Want dezezelfde artiest was ook te horen in De Verandering.
Ja, klopt. Ik had vroeger al zijn cd's eigenlijk. En als tiener vooral en jongvolwassene luisterde ik die echt gewoon helemaal blauw. Ik kende ze ook gewoon van A tot Z uit mijn hoofd. En ik vond het heel lastig om een nummer uit te kiezen. Ik heb een playlist vol natuurlijk. Ja. Maar dit is toch wel echt een van de nummers wat in ieder geval mij heel vaak heeft geraakt. En die ik ook echt wel met tranen in mijn ogen uit volle borst zeg maar kon meezingen. Dus het is gewoon een heel toepasselijk nummer. Dat ja, God er ook gewoon voor jou is en alles. Ik zou zeggen luisteren maar. Ja. Jesus, you are my cornerstone. You are my friend when I'm alone. You're the convictor when I'm wrong. Yes. Ja, Kirk Franklin.
Ik had nog wel even verder willen luisteren.
Ja, snap ik.
Maar dat heb ik heel vaak bij dit onderdeel. Maar ja, dan leg ik altijd even snel uit dat dat niet mag vanwege rechten.
Klopt.
Muziekrechten zijn allemaal natuurlijk geregeld. Mooie keuze voor Kirk Franklin. Leuk om hem weer eens te horen. Ik ga ook weer eens een keer luisteren.
Ja, hij is echt goed. En hij maakt nog steeds goed. Hij maakt nog steeds muziek. Ja. Hij is nog steeds, man is al bijna 100 volgens mij. Maar ja, voor mijn gevoel.
Voor mijn gevoel ook, ja. You are prachtig. Dank je wel daarvoor, Carissa. En ik denk dat het ook wel deels het verhaal een beetje samenvat. Hè?
Ja.
Als je naar de tekst luistert. Je moest er ook een liedje uithalen. Zo werkt dit onderdeel nou eenmaal.
Ja, klopt.
En je hebt een liedje van mij. Jammer.
Ja, dat
had niet gehoeven.
Gebeurt
maar
steeds vaker.
Ja, we moesten toch eentje kiezen. Ja. Sorry.
Ja, maar ja, het is wel goed, want er staat wel te veel country af en toe in tegenwoordig.
Nou.
Dus Jackson Dean met Heavens to Betsy, schitterend nummer, gaat eruit. Maar het goede nieuws is...
Er komt ook weer iets nieuws
er
in.
Er is altijd goed nieuws dat er ook weer een lekker country nummertje in komt. Mm-hmm. Oh, I ain't a Sunday morning choir. I'm a dirty boots in the back pew. Backslider. No, I ain't easy to love. More washed in the whiskey than washed in the blood, Lord. Yeah. More washed in the whiskey than washed in the blood. And I'm not easy to love. Now, ik vind dat een hele sterke tekst. Als je dat over jezelf kan zingen. Dat je weet dat je niet makkelijk bent. Dat je klopt, weet dat je je valkuilen hebt. Maar dat je wel weet dat Jezus van je houdt. En
zo is het.
Ik hou daarvan, van zo'n boodschap. Cooper Allen trouwens, ga hem opzoeken. Hij is ook op Instagram. Is al ongelooflijk populair aan het worden. Het is, het is heerlijke muziek.
Ja, ik vind het ook echt erg lekker. Ja,
en ik hou gewoon van die teksten. Dat heb ik wel eens vaker. Ik hou van die teksten dat het een beetje... Het mag wel een beetje rauw zijn af en toe. Mm-hmm. Wees maar eerlijk over jezelf. Wees maar eerlijk over dat het leven niet altijd is wat je ervan verwacht. Dat het leven niet altijd brengt wat je hoopt. Maar dat je dwars daardoorheen, dat altijd Jezus daar is. Ja. Nou, als dat de boodschap is, dan kan ik daar altijd amen op zeggen.
Drink jij ook whisky?
Nee, ook helemaal niet van. Maar er zijn wel andere dingen die ik wel tot mij neem, die niet zo goed zijn.
Ja. Welke moet eruit?
Ik heb gekozen voor nummertje 1. God is not against me. Ook een ongelooflijk goede titel trouwens. Elevation Worship uit de lijst der lijsten.
Heel tof. Ik heb gekozen voor de nieuwste van Brandon Lake samen met Josiah, Queen.
Oeh.
Ja, ik zie jou genieten.
Ja, dit zit helemaal in mijn hoekje. Ja.
Nou, laat ik dat nou daarom gedaan hebben.
Ja, het wordt ook die Amerikaanse country en met name die Amerikaanse christelijke country pop, die wordt echt steeds populairder. En dat juich ik van harte toe.
Zo is het. Nummer 3, The House van de Planet Shakers.
Ja. Gaan eruit. We hebben een klein cadeautje voor je.
Oh, oké. Okay. Ja.
Niet, je bent heel bijzonder. Maar iedereen krijgt dit. Mag ik bij je aansokken als herinnering?
Hartstikke leuk. Ja, dat vind ik echt grappig.
Ja. Ja. Aan, dus die mag je gewoon aan naar het overwegenhuis.
Ja, ga ik zeker doen.
Ik ben heel benieuwd wat de dames ervan zeggen.
Ik zal een foto maken. Ja,
wat een knappe mannen.
Ja. Ja. Ga er op de bank liggen. Ja. Ga Netflix kijken. Doe ik die sokken
met die
aan.
Sokken aan ja.
Ja, ga ik doen. Ja.
Wij hebben echt hoofden om op sokken te zetten.
Vind ik ook. Ja. 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 Heel, ja, heel toepasselijk.
Ik zie het toch als een compliment.
Ja.
Carissa, het zit erop. Deze aflevering van Mag ik bij je aankloppen? Hoe heb je het ervaren?
Ja, nou ja, we zijn natuurlijk wel een beetje in diepe gesprekken geraakt.
Ja.
Dus wat minder kans voor de humor en voor de leuke dingen. Maar toch geloof ik dat God daar wel de leiding in heeft gehad. En ik hoop daarmee ook echt gewoon de juiste personen te hebben bereikt. Mochten mensen me zien en me kennen van vroeger. Ik ben echt niet meer zo vervelend als wat ik vroeger was. Dus ik kan me prima aanspreken. En ik ben gewoon blij dat ik er weer ben. Dat is het gewoon.
Ja. Wij zijn blij met jou.
En ik heb één ding geleerd. Als ik jou de volgende keer in de kerk zie, dan groet ik je.
Ja. Doe maar. Ja.
Hey, bedankt dat jij te gast wilde zijn in Mag ik bij je aankloppen. Wij bidden jou en natuurlijk ook je kinderen heel veel goeds en zegen toe. Over 2 weken, dan zijn wij er weer, Dennis.
Zeker. Zin in.
Nieuwe gast, Roelof, met weer een mooie overdenking. 3 nieuwe liedjes. En op Spotify vind je die lijst. En onder in beeld komt, als het goed is, nu een QR-code. Als je die scant, dan kun je naar die 10 liedjes die zijn uitgekozen door ons en onze gasten. We sluiten af, zoals wij altijd afsluiten. En dat is met de volgende woorden. Naast dit alles en boven alles, danken wij onze Vader. Hij die was, hij die is, hij die komen zal. Lieve luisteraars, lieve mensen, aanwezig hier in de podcaststudio. Hij komt spoedig. Amen.
Amen. Amen.